Hammondorgel. Log, zwaar, niet te tillen, vaak stuk, moeilijk te bespelen. Wat is er in godsnaam zo aantrekkelijk aan het Hammondorgel? Het is gevierd en verguisd. En het zindert al bijna 100 jaar in zowat alle muziekstijlen. Van wereldhits tot in hoorspelen. Zijn iconische sound treft het hart, nee, eerder de onderbuik. Wat maakt het Hammondorgel zo bijzonder? Een podcastserie door Charlie Kroijmans, Karin Klooster en Aad van Nieuwkerk. 14 organisten die vertellen over hun instrument. Dit is aflevering 3. De Hammond, nooit van gehoord? Bijna iedereen, al is het vaak onbewust, heeft wel eens een Hammondorgel gehoord. Vraag maar eens aan Rob Mostert. Hij neemt in zijn programma Sex, Hammond en Rock'n'Roll het publiek mee in de muziekgeschiedenis en de rol van dit iconische instrument.
In het theater heb je een heel ander publiek. Dat zijn mensen die kijken in de gids en die willen geamuseerd worden. En hey, dit lijkt me wel leuk. Die hebben, ja, ik bedoel het niet vervelend, maar de meesten hebben nog nooit van Jimmy Smith gehoord. En als ze het al gehoord hebben, dan is dat, nou ja, dan is het een kenner. Dus het is vaak ook een soort toevalstreffer. En wat wij nu eigenlijk proberen is met bekende namen van bekende bands ze in contact te brengen met de Hammond. En dat ze ook eens zien wat het is. Zelfs de boeker, die notabene ook nog muzikoloog is, wist bijvoorbeeld niet dat Mighty Shade of Pale van Procol Harum een Hammond is. Nou, ik denk, dan had je toch, maar goed. Weet je, hij weet alles over muziek. Hij lult me dwars achter de muur. Maar als het daarom gaat, weet hij dat niet. En als ik daar dan, als we bijvoorbeeld dat stuk spelen, ja, dan mensen zie ik echt op het puntje van hun stoel gaan zitten. Nou is het ook hoe de zanger dat vertolkt en weet ik veel wat. Maar wij proberen de mensen mee te nemen door middel van stukken te spelen van bekende artiesten, van bekende bands. Maar ze krijgen genoeg achtergrondinformatie en ook muziek waar ze nog nooit van gehoord hebben.
Het is wel grappig met het instrument, omdat heel veel mensen zich er niet van bewust zijn dat ze het geluid kennen.
Nee.
Behalve als je ze erop attendeert.
Ja, wij zeggen ook van, wij waarschuwen in het theaterboekje, pas op, want na deze show zal je vanaf dat moment overal een Hammond herkennen. En dat is ook wel een beetje zo. Het is natuurlijk ook heel lastig, hè, want daar hebben jongens als Boy en zo, die hebben daar veel minder moeite mee of veel minder last van. Maar dat ik in mijn tijd, in mijn jonge tijd, in de puberteit zeg maar, ik durfde van 9 van de 10 keer helemaal niet te zeggen dat ik Hammond speelde. Het werd altijd geassocieerd met die twee motten. Het was altijd, ja, Tom Manders.
Nog wat meer voorbeelden. Thijs van Leer met Hocus Pocus van Focus. Deep Purple met Child in Time. Procol Harum met Why the Shade of Pale. Booker T met Green Onions. Maar denk ook aan Steve Winwood, Rick van der Linden van Exception, Emerson, Lake & Palmer, Bob Marley, Santana, The Rolling Stones, Joe Cocker, Sven Vigée, Orgelvreten, Bruut en zo kan ik nog wel even doorgaan. Ook orgelvreter Thijs Schrijnemakers zette het Hammondorgel centraal in een theatervoorstelling, maar vanuit een andere invalshoek.
We hebben een hele theatervoorstelling gemaakt over de geschiedenis van het orgel en de parallel getrokken met de secularisatie van de samenleving. En dat heeft heel veel reacties opgeleverd. Het idee was eigenlijk dat het Hammondorgel ooit bedoeld was voor in de kerk. Het was een goedkoop alternatief voor het pijporgel. Maar echt succes had het Hammondorgel op totaal andere podia. En dat weten we ook. En je ziet dus dat mensen nog steeds wel samenkomen. En dat mensen vroeger met z'n allen naar de kerk gingen of deden wat in een community moest. Hier in Amsterdam is dat al wat langer geleden dan daarbuiten. Maar dat mensen nu zo massaal naar festivals gaan de afgelopen 10, 15 jaar, daar zagen wij wel een parallel in. En wij dachten, wij gaan het verhaal van het Hammondorgel daaraan koppelen. En dat heeft een heel interessante discussie opgeleverd tussen mensen die die voorstelling bezochten of naar onze shows kwamen kijken, die op een gegeven moment niet alleen maar vragen stelden over het Hammondorgel, maar ook over de plek van het Hammondorgel in de samenleving. Wat nu echt leuk was, is dat we tijdens die voorstelling mensen een toonwieltje cadeau hebben gegeven. Dus we hebben oude Hammondorgels die door Sjaak en Co. uit elkaar gesloopt zijn. Daar hebben we de toonwielen van gekregen en die hebben we aan het publiek gegeven. Als een soort van aandenken, talisman. En ja, die voorstelling speelde in 2015 en 2016. En nu komen er nog maandelijks mensen naar me toe die zeggen, ik heb dat wieltje nog.
Sven Vigée heeft het over een ander deel van het publiek. Mensen die naar de Leslie-box wijzen en zich afvragen wat dat is.
De Leslie heeft dat weer dat fysieke, dat ronddraaiende en dat geluid wordt die ruimte ingeslingerd letterlijk. En het ziet er natuurlijk ook heel gaaf uit live, weet je wel. Mensen, je ziet altijd mensen. En er is altijd eentje die weet het dan en de ander die weet het niet. En die legt het dan aan die ander uit. Het is zo mooi om te zien. Dat is altijd, ja. Dat zie je altijd. Dat heb je wel gezien met je zoon ook. Altijd. De ene die zit aan dat ding te wijzen. En de ander die zegt, ja, nee. En ook altijd mensen na de hand. Wat is dat? Wat is die speaker eigenlijk? Dat ding wat achter jou staat. Je hele tijd. Hoe gaat dat dan? Want ik zie hem langzaam en snel gaan. En hoe werkt dat?
En dit zijn de ervaringen van Arno Krijger en Frank Montis.
Nou ja, weet je, overal waar je komt, met zeker met mijn orgel, omdat dat is aangepast en met toeters en bellen eraan heeft qua krikjes en zo. Dus er staan altijd mensen eromheen die van alles willen weten. Dat is ook zoiets typisch wat al jaren...
Ja, maar dat maak ik ook mee. Dat is het grappige. Zodra het eruit ziet als een Hammond, dan heb je toch altijd mensen die dan... Ja, dat is mooi hè, zo'n Hammond. Ook als een digitale, maakt eigenlijk niks uit, maar als het er zo uitziet. Als het, if it walks like a duck and talks like a duck, is probably a duck. Dat idee. Maar je hebt altijd mensen die met vragen komen of...
Maar zo begint het vaak.
Ja, zo...
Ik speel digitaal, maar ik heb ooit... had ik een digitale orgel wat goed klonk, maar er niet uitzag als een Hammond. En dan kwamen mensen, ja, dat klinkt goed hoor, maar het is duidelijk geen Hammond, hè? En toen op een gegeven moment heb ik er een kast omheen gebouwd. En dus de zijpanelen vervangen. En het zag best uit als een soort mini B3. En dan kreeg ik diezelfde type mensen. Die kwamen, ja, zo'n echte Hammond is toch het mooiste, hè? En dan dacht ik, ja, oké. Okay. Dus dat is grappig.
Ja,
er zijn altijd mensen, er is altijd gesprekstof rondom het orgel.
Ja. Maar het is wel vaak een bepaald type man. Het is bijna altijd man.
Ja.
Het zijn bijna altijd mannen, dus die vrouwendroom is wat dat betreft misschien wat...
Voor de vrouw heb ik ooit begrepen, werkt het vooral erotiserend. Maar ja, die hebben wel wat minder interesse in...
Ik ben benieuwd wat de titel van dit hoofdstuk wordt, zeg maar.
Ja. Nee, maar goed, flauwekul. Maar alhoewel, dat concert van Jimmy Smit destijds... Het was wel echt zo, maar ik weet niet of dat in het orgel zat of in zijn stem, want dat ontzettende grafstem. En als je dan begon te praten, begonnen letterlijk alle vrouwen te gillen. Dus,
oh ja?
Ja, dat is echt zo. Ik dacht, wat is het? I've got my mojo. Hoe die zingt ook, maar als hij een aankondiging deed, was dat ook zo. En dat ging door merg en been en iedereen gillen. En met name dus vrouwen. Dat is geen verzinning niet.
Sommige organisten laten daarom een orgel open om de techniek te laten zien. Maar Frank vertelt over zijn vader die zo'n open orgel waarbij hij de binnenkant ziet helemaal niet mooi vond.
Ik heb vorig jaar een video gemaakt. Ik heb tijdens video's gemaakt en toen had ik Simon Oslender in de studio waar ik dat deed. Toen had ik de B3 van mijn vader die bij mij thuis zat, die stond daar ook. Die had ik ook open geschroefd met alle draden zo. Ik vond dat zelf wel iets hebben en stoer. Maar mijn vader bijvoorbeeld, die zag die video. Waarom staat dat ding open? die vond dat dus niet mooi.
Doet natuurlijk afbreuk aan de originele mooie B3-kast.
Ja, precies. Ja. Terwijl ik dacht, je laat juist een stukje zien van wat dat orgel nou eigenlijk is van binnen. Ook al snappen mensen niet, maar het is in ieder geval indrukwekkend.
Ja, zoveel draadjes. Ik denk niet dat er een ander instrument is wat zoveel gekleurde draadjes en lampen, de oude radiobuizen die oplichten, die zien natuurlijk, die geven licht. En dan nog zo'n draaiend ding in het midden waar een groen tapijtje overheen ligt, wat het hart van het orgel is. En het is eigenlijk zo bizar eigenlijk wat er allemaal in het orgel zit. En dan moet je er ook nog olie in gooien, dus ja.
De Hammond-kenners verwachten vaak een Jimmy Smith sound. Maar daar wil Arno niet mee geassocieerd worden.
Er zijn een paar cliché-instellingen die de meeste organisten gebruiken. Of in ieder geval heel veel. En die de meeste mensen ook kennen van het orgel. Dus ik kreeg vroeger ook wel vaak te horen, als ik met mijn orgel binnenkwam in een kroeg of in een waar dan ook, dat de mensen dan zeiden van, Jimmy Smith. Ik zei, nee, zeker niet. En dan was ik ook nog eens dwars. Dus dan ging ik al zeker niet die mensen plezieren, zeg maar. Door ook maar iets te spelen wat er een beetje op leek. Dan kon ik dat ook niet zo goed, gelukkig. Iemand of Jimmy Smith imiteren. Maar daar stoor ik me wel vaker. Omdat Jimmy Smith is gewoon, ja, dat is het meest bekend bij iedereen. Heel typisch geluid. Fantastisch. Maar niet mijn dingen. Want ik wilde andere dingen laten zien. En als ik dan deed, en dan waren de mensen misschien wel teleurgesteld. Misschien, stel je voor.
En ook Volkert Oosterbeek kan niets met goed bedoelde suggesties.
Het lijkt allemaal zo sterk verweven te zijn op het moment dat het over improvisatie gaat. Dat je er gewoon niet onderuit komt van, oh, oké, die plaat van Jimmy Smith, dat moet je checken. Want dan kan ik eigenlijk alleen maar denken, ja, ik heb het heel vaak geprobeerd. En ik kom niet verder dan de tweede helft van liedje 1. Ja, en dan druipen ze een beetje af.
En dit zijn de ervaringen van J.P. Bast.
Liefhebbers vaak toch. Die toch even naar me toe komen van, jezus, wat klinkt die Hammond te gek. Maar dan komen we op de afdeling complimenten. Want dat vind ik altijd zo'n non-compliment. Want dan zeg ik altijd, ja, goed, dat is een X5. En die kun je kopen. En dan met die en die Leslie. Maar dat zegt natuurlijk helemaal niks over mij, weet je wel. Wat klinkt die Hammond te gek? Misschien zegt het wel wat, maar ik hoor natuurlijk veel liever van, wat speel jij daar te gek op? maar goed, ik snap dat wel. Want een Hammond kan alleen maar goed klinken als daar iemand achter zit die dat, die het snapt, zeg maar, hoe dat dan moet klinken. En die de juiste noten pakt. En in de traditie, of juist in de goede traditie speelt. Als je oude soul speelt, of als je blues speelt, of juist rock. Dan moet je gewoon toch andere dingen doen. Dus het is ook alweer wel een compliment, hoor.
En wat zijn de ervaringen en verwachtingen van Carlo de Wijs als het gaat over de reacties van het publiek?
Ja, als ik door mijn carrière heen kijk, zijn die verwachtingen natuurlijk, die waren anders in andere tijden. Omdat ik eigenlijk in het reguliere jazzcircuit met clubs en festivals begon. Toen uiteindelijk meer het funkcircuit en popcircuit inging. En in de revival van het Hammond-orgel in de jaren 90 natuurlijk, een soort één oog in het land der blinden hier in Nederland was. En ik merk nu, nu ik met mijn nieuwe instrument bezig ben en ook dat eigenlijk gaandeweg dat ik ook optredens doe, dat instrument ook nog verder ontwikkel, is dat je merkt dat mensen hier en daar sceptisch zijn. Maar we merken wel een kentering die eigenlijk pas vorig jaar echt plaatsvond, dat het eigenlijk heel overtuigend is wat we doen. Zeg maar die zoektocht die het natuurlijk toch een tijd nodig heeft gehad om dat oude ambacht waar ik vandaan kom, die oude sound, met die nieuwe sounds, zeg maar, bij elkaar te brengen en de muziek die daar omheen hoort. Ja, dat heeft gewoon een tijd nodig gehad. En dan merk je dus dat na een optreden mensen eigenlijk alleen maar heel erg verrast zijn, omdat ze enerzijds ook nog dat oude ambacht horen. Maar ze horen ook die nieuwe stromingen waarbij dat hele verhaal van innovatie, waar ik natuurlijk graag over heb, ook een soort van overtuigend wordt voor hen. Nou, dus ik hoop eigenlijk dat als je het dan hebt over verwachtingspatroon, dat het natuurlijk bekender wordt, waardoor mensen steeds meer hierop af gaan komen, omdat ze gewoon denken van, maar het is een hele spannende combinatie van Hammond, anno, deze eeuw. Het grappige is dat Facebook-vrienden, wat natuurlijk eigenlijk een vrij traditioneel social medium inmiddels is. Dus daar zit, zeg maar, de echte Hammond-garde zit daar. Nou, die reageren fantastisch en met grote getalen op vele posts. Dus ik ben daar eigenlijk zelf best wel verbaasd over. op de Hammond Club, waar we vorig jaar ook nog een uitgebreid concert hebben gedaan, kreeg ik juist reacties van de echte Hammond diehards, dat ze inmiddels overtuigd zijn. Kijk, niet iedereen zal overtuigd zijn, maar dat er steeds meer mensen die toch dachten van, ja, wat is hij nou aan het doen, die de wijs? Moet je dat nou wel doen? Dat was zo leuk toen bij Benjamin Herman, toen je daar speelde, hè? Want dat was heel herkenbaar. De overtuiging, die is er zo langzamerhand wel. Maar wat ik eigenlijk veel belangrijker vind, is dat ik een nieuw publiek aanboor. Want met alle respect, ik ben zelf ook een oude lul van 60. En over 10 jaar zijn we allemaal zo vergrijsd dat het huidige Hammond publiek, wat ik misschien de afgelopen 20, 30 jaar heb opgebouwd, die gaan sowieso niet meer naar concerten. Dus dat is voor mij altijd de reden geweest om veel meer te kijken naar jongere generaties. En daarom speel ik ook met jongere mensen. En ik hoop juist, vanuit die omgeving geïnspireerd te worden om gewoon nieuwe dingen te doen. En dat orgel, dat Hammond orgel dat ik heb, eigenlijk ook in dat nieuwe perspectief te kunnen ontwikkelen. Met als doel natuurlijk A, weer wereldberoemd te worden. En B, vooral ook die nieuwe generaties te inspireren. En dan gaan ze vanzelf ook weer die geschiedenis induiken. En kijk, ik vind de populariteit van het orgel zoals dat nu er is, hè, zoals het ook met Sven op tv is of met een aantal groepen in het circuit, dat is perfect en dat is prima en dat moet gewoon heerlijk zo blijven. Maar zoals in de hele geschiedenis van het Hammond-orgel, uiteindelijk moeten er nieuwe dingen gebeuren. Want anders verdwijnen die stromingen ook weer, is het over een paar jaar weer over en dan moeten we weer 10 jaar wachten. Nou, daar heb ik geen tijd meer voor, dus ik wil wel even in die tussentijd nog actief zijn met nieuwe dingen.
Dit was aflevering 3 van de Hammond Podcast. In de volgende aflevering de vraag: hoe is de Hammond in de levens gekomen van onze organisten? Meer informatie vind je in de show notes. De lieder en de achtergrondmuziek zijn van Boy Ingwersen.